Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 138, het derde en het vierde vers. 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen, en als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. In het woord Gods uit het Markus-evangelie, het 16e hoofdstuk, Markus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En zij haastiglijk uitgegaan zijn de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en zij zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapten het degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande, boodschapten het aan de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikten overal en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het 20e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Johannes 20. En dan aansluitend op de prediking van gisteravond willen we vanmorgen als tekst nemen het 18e vers. Matthäus 20 vers 18. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. We zullen voorbeden doen voor broeder Jacob Driessen uit de Prinses Beatrixstraat, die gisteren naar Dijkzicht ziekenhuis gebracht is. Heren, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in dit morgenuur op deze tweede paasdag. Als gij het ons geeft voor de 3e maal dat we als gemeente mogen samenkomen om te luisteren naar dat woord dat ons verkondigt dat gij, Heere Jezus, leeft. En wat dat betekent en welke vrucht dat draagt in het leven van zondaren. We erkennen uw goedheid dat gij ons dat evangelie geven wilt, dat u het ons weer wilt doen horen, want daarin ligt toch de boodschap van zalig worden. U laat het ons boodschappen, Heere, dat u genadig en barmhartig zijt. En dat u in grote zondaarsliefde nog naar mensen wilt omzien. Ja, dat u ze zelf wilt opzoeken, dat u ze zelf wilt bearbeiden. En dat u uw genade in ons leven wilt verheerlijken. Maria Magdalena mocht erin delen. En de Emmausgangers werden er deelgenoot van, de andere vrouwen ging het niet voorbij, de discipelen kregen er deel aan, Petrus werd afzonderlijk opgezocht, Jacobus kreeg een bezoek van u, u bent verschenen in een kring van meer dan 500 op eenmaal. En zo zijn er in het evangelie zo velen, Heren, van wie wij lezen dat ze een bezoek kregen van de opgestane Christus. En al gaat het dan nu niet meer op die manier, al komt u niet meer lichamelijk op deze aarde, en al toont u aan niemand op een zichtbare wijze uw handen en uw voeten, om te laten zien dat gij het zelf zijt. En al zal niemand zo uw stem horen als dat Maria hem hoorde, en zal zo niemand met u kunnen spreken als dat de Emmausgangers dat konden doen, toch, Heere, gaat uw werk door en gij wilt dezelfde kracht van uw opstanding ook vandaag nog openbaren in het leven van mensen. U hebt dat ook sinds uw hemelvaart steeds gedaan. U bent voortgegaan, ja, Heere, gij zijt het, die uw gemeente vergadert door uw woord en geest. Gij zijt het, die door uw heilige geest in het hart van mensen spreekt. Gij zijt het, die geloof geeft en die blinde ogen opent. Gij zijt het altijd door geweest bij al uw kinderen die deze dingen hebt willen verrichten. Heere, wij hebben deze bede, deze begeerte, dat u het ook in ons midden zoudt willen doen. Dat wij op deze paasdag, waarin we inderdaad weer opnieuw mogen horen wat het alles betekent, dat gij, Heere Jezus, de levende zijt, dat gij op deze paasdag in deze kerkdienst in ons midden wilt zijn, en dat u uw genade onder ons wilt verheerlijken. Wat zou dat een zegen zijn, als u onder ons zoudt willen werken, Heere, als u hier in ons midden zoudt willen bezig zijn met het uitdelen van dat brood des levens, en als hongerige zielen gevoed mochten worden, en als zo geproefd en gesmaakt mocht worden dat de Heere goedertieren is. Heere, wij bidden u, wees ons dan genadig en goed. Zegen ons ook als wij in dit morgenuur, in deze kerkdienst, het zichtbare evangelie hebben. Als immers aan drie kinderen het sacrament van de heilige doop mag worden bediend. Heere, wees deze ouders nabij, u hebt ze gezegend toen ze dit kind van u kregen toevertrouwd, en toen zij opnieuw mochten ondervinden de zegen van het ouderschap. Heere, u hebt ze daarin willen verblijden en uw goedheid willen bewijzen, maar mogen ze het nu ook ondervinden, Heere, als zij met hun kind voor uw aangezicht verschijnen om het sacrament van de doop te laten bedienen, dat zij afhankelijk zijn van u. Mogen ze het beleven, Heere, als ze ertoe geroepen worden om hun ja-woord te geven, dat zij diep beseffen zonder u niets te kunnen, maar daarbij ook te mogen leren vertrouwen op die genade die gij beschikbaar hebt. Heere, laat dat hun deel zijn. En mogen ze hun ja-woord dan geven in biddend opzien tot u, die ook aan ouders alles kunt geven voor de godvruchtige opvoeding van hun kinderen. Denk aan deze kinderen, Heere, die deze kerkdienst gedeeltelijk wel meemaken, maar geheel onbewust. Mogen ze opgroeien in welstand en in gezondheid, en mag er dan toch een moment komen dat zij van deze dingen die vanmorgen plaatsvonden onderwezen worden. Mag er in het leven van deze kinderen gebeuren, Heere, dat zij mogen gaan verstaan wat de doop inhoudt. En mogen deze ouders door u gebruikt worden om hun kinderen in deze dingen te onderwijzen. En mag zo in het latere leven van deze kinderen de gebeurtenis van vandaag nog tot een rijke zegen worden gesteld. Heere, we bidden u dat gij ons allen gedenken wilt, dat u het ons geven wilt, dat we beseffen mogen zonder u niet te kunnen leven. Maak plaats voor uzelf, voor uw genade, en wilt u ons rijk en heerlijk zegenen in de wegneming van al onze zonden. Heere, we bidden ook voor hen die hier niet kunnen zijn, en dan bijzonder voor die broeder die gisteren onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. U weet hoe het met hem is en u weet zijn omstandigheden en alles. Laat hij in deze weg van tegenspoed bij u mogen schuilen, Heere, met al de noden van zijn lichaam en van zijn ziel. Wilt u het hem geven, dat kon het zijn er nog herstel voor hem mag wezen. Maar geef hem bijzonder ook dat hij mag schuilen achter dat bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Wees zo met alle zieken, met alle beproefden, met alle die het moeilijk hebben, met alle die misschien bijzonder op de paasdagen moeite hebben, met alle die met de dood leven en met de herinnering aan degene die niet meer in hun midden zijn, wier plaatsen nu leeg zijn, maar wier lichamen in het graf liggen. Heere, we bidden u dat gij troosten en sterken wilt in al de beproevingen en in al de moeite en de rouw. Zegen ons naar de grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. We zullen nu eerst gaan luisteren naar het lezen van het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen Uw antwoord, broeder en zuster Heringa. Ja. Broeder en zuster De Bakker. Ja. Broeder en zuster Baan. Het is een belangrijk ogenblik als we met onze kinderen voor het doopvont staan. En als we dat sacrament mogen zien toedienen aan de kinderen die God ons heeft toevertrouwd. Belangrijk moment voor de kinderen. Uiteindelijk gaat het hen in de eerste plaats aan, ook al beleven ze het helemaal onbewust. Maar het verbond wordt met hen opgericht. En de beloften worden die kinderen toegezegd. Maar niettemin ook een gewichtig en belangrijk moment voor ouders die, en u doet dat niet voor de eerste keer, u doet dat allemaal al voor de vijfde, vierde keer. Als ouders bij de doop van hun kinderen toch ook de belofte afleggen, zoals we het zo pas ook weer gelezen hebben, zoals u het zo pas ook weer beantwoord hebt, dat ge u hebt voorgenomen en dat u belooft deze kinderen in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Wel, dat maakt het ook voor ouders zo belangrijk. Ten slotte, de kinderen die God u gegeven heeft, die hebben een eeuwige bestemming. Ze zijn voor een eeuwigheid geschapen. En we weten uit het woord van God, het is één van de twee. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. En een andere bestemming is er niet. Ook voor uw kinderen is het één van die twee. En het is waar, daarbij is natuurlijk het kind zelf ten nauwste betrokken. Maar daarbij zijn toch zeker, zolang de kinderen klein zijn, de ouders ook ten nauwste betrokken. U mag er aan gaan werken. U hebt het u voorgenomen, u hebt het uw kinderen beloofd, u hebt het de Heere beloofd. U mocht er aan gaan werken om die kinderen op de Heere te wijzen. Op die kinderen, om die kinderen op de Heere te werpen. Want het is niet het enige in de christelijke opvoeding wat wij als ouders met onze kinderen bespreken. Maar het is ook van groot belang wat wij met de Heere over onze kinderen bespreken. En u mag die kinderen op de Heere wijzen, dat is spreken tot hen. U mag eraan gaan werken om die kinderen op de Heere te werpen. En dat is uw gebedswerk. Dat is uw gebedswerk. Om het de Heere steeds maar weer te vragen en het de Heere steeds maar weer af te smeken. Heere, bekeer onze kinderen. Werk in de harten van onze kinderen. Geef dat dat bloed van Christus dat in het doopwater afgebeeld is, ook door onze kinderen mag worden gezocht en gekend. En dat onze kinderen ook achter dat bloed veilig mogen zijn. God geven dat u het dan ook mocht zien in het leven van uw kinderen. Dat zij die weg gaan die u begeert dat ze gaan zullen. Maar gaat u dan zelf ook op die weg voor. Opdat niet alleen wat u zegt, maar ook opdat datgene zoals u leeft, zoals u het voorleeft in het leven van uw kinderen tot zegen mag zijn. Gemeente, wij zingen na de bediening van de Heilige Doop het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm 105, het vijfde vers.
Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons. en des Heiligen Geestes. Amen. Jacob, Cornelis, Adriaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Bastianne, Willemieke, Dorothea, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij beëindigen nu deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen nu uit de 105e psalm de eerste twee versen. Looft, looft, verheugt en Heer der Heren en juicht elk om strijd met blijde galmen. 1 en 2 van 105. Doordat de Heere aan haar verscheen, is er een ontzaglijke verandering gekomen in het leven van Maria Magdalena. En dat als het ware in een één ogenblik. En van een diep bedroefde, treurende vrouw, van wie eigenlijk het kenmerk in die dagen was, zoals de schrift dat aangeeft, dat zij weende, is zij geworden een vrouw die kende de blijdschap en de vreugde over het feit dat de Heere leeft. Toen hij zich aan haar openbaarde door het alleen maar noemen van haar naam, heeft ze daar in diepe verwondering op gereageerd met haar Rabboni. Haar geloof brak door en in dat geloof mocht ze tegelijkertijd ook toe-eigenen, mijn meester. Maar geen wonder dat Maria nu ook nooit meer afstand wil doen van de Heere Jezus. Dat ze hem vastgrijpt om hem nooit meer los te laten. Nooit wil ze hem meer kwijt. Nooit wil ze meer zulke dagen meemaken als dat ze nu de afgelopen dagen heeft beleefd. En vandaar dat ze hem vastgrijpt. Om daarmee uit te drukken dat ze hem nooit meer los wil laten. Maar dat kan ook niet. En dat laat de Heere haar duidelijk weten. Nadat hij zich aan haar geopenbaard heeft en nadat zij daarop gereageerd heeft met haar Rabboni, zegt Jezus tot haar, raak mij niet aan. Dat is niet goed vertaald. Aanraken mocht wel. Dat deden de vrouwen in Matthäus 28 ook. En daar heeft de Heere Jezus niets van gezegd. Ze raakten hem aan, ze raakten zijn voeten aan, zo staat daar, en hij staat dat toe. Dat is helemaal niet verboden. Dus als Maria Magdalena hem aanraakt, dan mag dat. Maar zij raakt hem aan met de bedoeling om hem vast te houden. Thomas mocht de Heere Jezus ook aanraken, of hij het gedaan heeft, weet ik niet, maar hij kreeg permissie. Zie mijn handen en breng uw handen en leg ze in de tekenen van mijn nagelen, zegt de Heere Jezus. Dus de permissie om hem aan te raken was gegeven. Maar Maria doet dat niet met de bedoeling om hem zo eens even te betasten, of om te voelen, zoals dat bij Thomas dan gegaan zou zijn, om te voelen of die wonden, die littekenen wel echt zijn. Het gaat haar om een aanraken dat tegelijkertijd zal uitlopen op vasthouden. En vandaar dat de vertaling houd mij niet vast in dit geval beter is dan raak mij niet aan. Maria wil hem vasthouden, bij zich houden en dat mag niet en dat kan niet. Waarom niet? Dat zegt de Heere, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Hij blijft niet. Hij blijft niet hier op aarde. Dat kan niet, want zijn werk is straks voorbij. Zijn verzoeningswerk is al voorbij. Het volbrengen van het werk in staat van vernedering heeft zijn eindpunt al bereikt. En dat hij nu nog op aarde is en nog een paar weken op aarde zal blijven, dat is met de bedoeling om zijn discipelen onderwijs te geven en hen voor te bereiden op de taak die ze straks krijgen als hij niet meer bij hen is. Maar hij is al onderweg naar de hemel. Hij is al op de weg der verhoging. De eerste trap van de verhoging heeft hij al bereikt. Zijn opstanding en de volgende trap van zijn verhoging ligt in het nabije verschiet. Dat zal zijn hemelvaart zijn. Hij is er eigenlijk al mee bezig, zegt hij, als hij tot Maria zegt, ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op. Niet ik zal opvaren of ik ga opvaren, maar ik ben nu al aan het opvaren. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En omdat hij heen gaat, zoals hij dat ook gezegd heeft, het is u nut dat ik heen ga. Omdat hij heen gaat van deze aarde, mag Maria de lichamelijke Jezus niet bij zich houden en mag zij hem niet vasthouden. Daarom laat hij haar weten dat hij heen gaat. Maar dat is geen vermindering, dat is geen achteruitgang, dat is geen verlies, dat is geen schade. Nee, want ik vaar op, zegt hij, tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. En Maria gaat deze dingen nu maar boodschappen. Ze mag dus bij de Heere Jezus niet eens blijven voor dat korte ogenblik. Waar ze die vreugde in haar ziel heeft mogen beleven. Toen ze hem weer terug had. Waar ze het heeft mogen ondervinden, de rijkdom die het schaap mag smaken als het de stem van de goede herder hoort. De Heere geeft die dingen te beleven, maar hij geeft die dingen niet altijd te beleven. Het is ook niet het enige waardoor het leven van een kind des Heeren gekenmerkt wordt. Datgene wat er in de binnenkamer, in de persoonlijke ontmoeting met de Heere plaatsvindt, dat heeft zeker een belangrijke functie in het leven van Gods kinderen. Maar het is niet alles. De Heere stuurt ze, mag ik het zo zeggen, ook uit de binnenkamer weer de wereld in. En uit de plaats waar ze een ontmoeting met de Heere gehad hebben en waar ze de gunst des Heeren ondervonden en waar ze mochten proeven en smaken dat de Heere goedertieren is, zendt de Heere de zijnen uit. Maria krijgt de opdracht, ga heen tot mijn broeders. Ze krijgt een opdracht om wat ze weet, wat de Heere haar gezegd heeft, wat zij van de Heere ontvangen heeft, door te geven. Voert ze die taak uit? Ja, onze tekst zegt het uitdrukkelijk. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Ik let met u eerst even op de boodschapster. Wie ze is, dat hebben we gisteravond gezien. Die vrouw uit wie de Heere Jezus 7 duivelen uitgeworpen heeft. Die daardoor een sterke band aan hem gekregen heeft. Tot zijn volgelingen is gaan behoren. Persoonlijk in hem heeft leren geloven. Bij zijn sterven, begrafenis met diepe smart vervuld werd. En nu door de verschijning van de opgestane aan haar grote blijdschap kende. Maar in aanvulling op datgene wat we gisteravond gezien hebben, zou ik u nog 2 dingen van deze Maria Magdalena willen zeggen, van deze boodschapster. In de eerste plaats dit, dat als de Heere iemand gebruikt, in dit geval Maria Magdalena, om het evangelie te boodschappen, hij dan vaak gebruik maakt van mensen die bij anderen niet in tel waren. Je vindt dat ook in de kerstgeschiedenis. Toen waren het de engelen aan wie de Heere, aan wie de engel verscheen. En toen waren het de herders aan wie de engel verscheen. En de herders kregen als eerste de boodschap van de geboren zaligmaker te horen. En de herders kregen daarin tegelijkertijd ook de opdracht om die boodschap bekend te maken. De Heere heeft die herders gemaakt tot getuigen van dat heilsfeit. En herders werden in de Joodse samenleving nooit als getuigen gebruikt. Hun getuigenis werd niet betrouwbaar geacht. Deze categorie mensen stond zo slecht aangeschreven, was zo slecht bekend, dat men ze voor openbare getuigen eigenlijk niet kon gebruiken. Maar de Heere maakt wel gebruik van hen. En de Heere toont dat het zwakke en het verachte bij hem niet veracht is. Iets dergelijks kun je ook zeggen van vrouwen onder de Joden. In de Joodse samenleving werd het getuigenis van een vrouw ook niet geaccepteerd. Maar als de Heere getuigen van zijn opstanding zoekt, en als hij mensen uitzendt om de boodschap te verkondigen, heel uitdrukkelijk, dan doet hij het in de kerstnacht, geeft hij die opdracht aan herders. En op de paasmorgen zijn het allereerst die vrouwen die ook niet meetelden. En wie er getuigenis in het algemeen gesproken ook niet geaccepteerd werd. Maar de Heere toont het opnieuw dat wat veracht is in de ogen der mensen bij hem niet veracht is. Wat doet God hierin dus? U moet het niet verstaan zoals dat door verschillende vandaag de dag wel uitgelegd wordt, alsof hier nou een bewijs uit de schrift aangedragen kan worden dat de vrouw ook een plaats mag hebben in het ambt. Dat is heel wat anders. Daar staan duidelijke aanwijzingen in de schrift die daar eigenlijk heel anders over spreken, dat het ambt voor de vrouw niet open staat. Maar wel doet de Heere dit. De zonde is door een vrouw in de wereld gekomen. Christus is ook door een vrouw in de wereld gekomen. En het evangelie is als eerste, het paasevangelie is als eerste door vrouwen geboodschapt. Wat doet God daarin? Hij eert dat schepsel dat hij als vrouw gemaakt heeft. Hij geeft daar een bijzondere eer aan. En het betekent tegelijkertijd dat de Heere ook doorbreekt die hele systematiek van de Joodse samenleving, waar ook een stuk van hun godsdienst op opgebouwd was. Waarbij dat onderscheid zo ontzaggelijk uitgemeten werd tussen mannen en vrouwen. Maar de Heere laat weten dat hij ze gelijkelijk in zijn genade laat delen. En de Heere laat weten dat ze gelijkelijk ook geroepen worden om vanuit de beleving van die genade dat heil ook aan anderen te verkondigen. Om zo te spreken van de grote daden Gods. Dat is het eerste wat we van deze Maria Magdalena nog te weten hebben. En het tweede wat van haar gezegd kan worden is dat als de Heere haar uitzendt om de boodschap te gaan brengen van de opgestane zaligmaker, hij daarvoor dus een vrouw kiest, maar dan wel een vrouw die kennis van zaken heeft gekregen. Een vrouw die weet waar ze over spreekt. Die het niet van horen zeggen heeft, die het niet heeft horen vertellen door die en die, dat de Heere Jezus opgestaan is. Nee, zij is een vrouw die de Heere zelf gezien heeft. Zij deelt in het heil. Ze is geen vreemdeling van binnen van de genade die ze anderen mag prediken. Maar ze heeft er zelf kennis van gekregen. En als zij tot de discipelen komt, dan kan zij zich ook inleven in de situatie waarin die discipelen zijn. Ze weet van binnenuit, vanuit eigen ondervinding, wat die discipelen meemaken. Hoe zij gestemd en gesteld zijn. Ze weet wat ze nodig hebben, want ze heeft zelf ook die worsteling gekend. En nu zij van de Heere ontvangen heeft dat ze uit de worsteling bevrijd is, nu is zij daardoor in staat gesteld om met de moeder een woord ter rechtertijd te spreken. En wat een zegen is dat voor de discipelen geweest. Dat de Heere deze Maria Magdalena naar hen stuurde. Een vrouw die dus de boodschap kon brengen vanuit de ondervinding van de genade die ze zelf mocht beleven. En dan levert ze de boodschap niet af op een formele manier. Zo van ik heb mijn taak weer gedaan.
Maar dan brengt ze de boodschap met een persoonlijke betrokkenheid. En dan kan ze met die discipelen van hart tot hart spreken. Dan ligt haar ziel, haar eigen hart in haar woorden. Wat een zegen dat de Heere van zulke mensen gebruik maakt om het evangelie aan anderen te boodschappen. Mensen die er zelf wat van leerden kennen. Mensen die er zelf deel aan hebben. Ik let met u vervolgens op het adres waar zij naartoe moet. Dat wordt duidelijk omschreven. Tot wie gaat Maria Magdalena met de boodschap? Wel, dat heeft de Heere gezegd. De Heere heeft tegen haar niet gezegd, zo in het algemeen gaat dan heen en verkondigt aan ieder die je ziet wat er gebeurd is en wat ik u verteld heb. Nee, de Heere heeft heel uitdrukkelijk bepaald waar Maria heen moest. Vers 17 gaat heen tot mijn broeders. Nou, dat zijn zijn discipelen. Daar moet ze heen, ze weet ze wel te vinden. Ze weet waar ze op dit moment zijn. Wel nu, Maria Magdalena, ga dan naar dat huis ergens in Jeruzalem, waar ge weet dat mijn discipelen bij elkaar zijn. Wie zijn dat, die discipelen van de Heere Jezus? Dat weten we. In welke omstandigheden verkeren ze? Hoe is het met hen? Hoe zijn ze gesteld? In wat voor situatie zijn ze? Marcus vertelt dat in hoofdstuk 16. Als het gaat over Maria Magdalena, nietwaar? Vers 9 zegt, en Jezus, als hij opgestaan was, desmorgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze, heengaande, boodschapte het degenen die met hem geweest waren. Welke treurden en weenden. Nou, daar is nou alles in gezegd. Vraagt u hoe de discipelen gesteld waren op dat moment? Het waren mensen die met hem geweest waren. En ze hadden al de herinneringen aan de omgang met hem. Ze hebben daar ongetwijfeld met elkaar over gesproken. Weet je nog? En dan werden de herinneringen opgehaald aan de wonderen die hij deed en aan de woorden die hij sprak. Ze waren met hem geweest. Maar het was voorbij. Het was allemaal voorbij. De herinnering was mooi. De dingen die ze toen beleefd hadden, ze zijn onvergetelijk. Maar het is allemaal verleden tijd. En nu? En nu is hun leven gekenmerkt door welke tijd? Treurden en weenden. En ze zijn niet in staat om elkaar op te beuren. Er is er niet één die een troostwoord voor een ander heeft, want ze zitten allemaal even diep in de put. En er is er geen één die een woord heeft waardoor die ander een keer wat moed krijgt. Er is er ook niet één die de schriften opent. En misschien hebben ze dat trouwens wel gedaan, maar dan hebben ze de schriften nog niet verstaan. Het was allemaal toegesloten voor hen en ze zitten met 10, met 11 mensen bij elkaar en ze weten elkaar niet te helpen. Het is de ene klacht na de andere, treuren en wenen. Begrijpt u dat? Kunt u daarin komen? Kunt u erin komen dat volwassen mensen niet anders doen? En dan bedoel ik dat niet vanwege aards verdriet en vanwege gemis dat we hier op aarde hebben en verliezen die we op aarde lijden. Natuurlijk, dan kan het leven ook getypeerd worden door treuren en wenen. En dan zijn er vroeg of laat in het leven van elk mens perioden waarin al de rest onbelangrijk geworden is en waarin dat ene dat zo alles beheersend is geworden en dat zo beslag op ons denken en op ons hele leven gelegd heeft, dan is dat ene zo overheersend dat, ja, dat ons leven een leven van wenen en treuren geworden is. Dat gebeurt ook. Maar ik bedoel het in geestelijke zin, want zij weenden, zij treurden vanwege het verlies van de Heere Jezus. Kent u dat ook? Dat de Heere Jezus dood is, voor uw gevoel, voor uw waarneming. Dat de hemel gesloten is, dat er geen contact meer is, dat er geen belofte meer spreekt, dat er geen woord van God meer is waar u houvast aan hebt en waar u steun bij kunt vinden. Wel van vroeger de herinnering, maar het is allemaal toegesloten, het is allemaal voorbij. En hoe meer je aan dat van vroeger denkt, hoe ongelukkiger je wordt. Omdat het nu allemaal onbereikbaar lijkt. Nou, zo was het met die discipelen. Geen moed meer, enkel treurigheid. En dan ontmoet je een andere, die is in dezelfde situatie en je kunt elkaar niet helpen. Tot zulke mensen wordt Maria Magdalena gestuurd. Als de Heere zegt, gaat heen tot mijn broeders, dan weet de Heere Jezus precies hoe ze eraan toe zijn. Dan weet hij hoe ze eraan toe zijn. En dan heeft hij ze uit de verte gezien. En dan stuurt hij deze boodschapster naar zulke mensen. Dat betekent dat hij van hen af weet. Dat betekent ook dat hij hen wil opbeuren. Dat hij hen in die ellende niet wil laten. Hij stuurt een boodschapster met een boodschap. En die boodschap is wel degelijk een opbeurende boodschap. Die boodschap is een boodschap van genade. Die boodschap is een woord dat hoop wil wekken in verslagen harten. Die boodschap is een boodschap die het leven totaal wil veranderen. En nu denken die discipelen wel in hun droefheid dat alles voorbij is en dat alles toegesloten ligt. Maar de Heere door het zenden van Maria Magdalena laat het die discipelen weten dat hij een nieuw begin wil maken. De boodschapster van het heil is al onderweg terwijl zij nog hun tranen wegpinken. Maria haast zich al om naar Jeruzalem te gaan om het woord van de levende koning te vertellen terwijl zij nog zuchten tegen elkaar. Want de Heere is van plan om hun weeklacht en geschrei te veranderen in een blijderij. Dus Maria moet naar wenenden en treurenden. Maar een tweede, als het gaat over het adres is, let u er eens op hoe de Heere over die discipelen spreekt. Gaat heen tot mijn broeders. Die bedroefden en die treurenden, en dat is voor een groot deel dankzij hun ongelovigheid, worden door de Heere Jezus genoemd mijn broeders. En wat betekent dat? Dat de Heere hen tot zijn familie rekent. Tot zijn geestelijke familie. Die is mijn broeder en zuster. Die de wil mijns vaders doet. Kijk, en nu rekent de Heere zijn discipelen tot zijn geestelijke familie. Broeders, begrijpt u dat? Dat de Heere dat woord, die titel, deze naam op dat moment gebruikt? Hebben ze zich dan zo broederlijk gedragen? Ze hebben zich allemaal aan hem geërgerd. En ze zijn allemaal bij hem weggevlucht. Ze hebben zich van hem afgekeerd. Daar zit ook Petrus tussen die hem tot driemaal toe verloochend heeft. Ze hebben hem in de steek gelaten. En nu noemt hij hen toch mijn broeders. Wat een genade. De Heere had ook tegen Maria Magdalena kunnen zeggen, en daar had hij geen onrecht mee gedaan. Gaat heen en zegt die ontrouwe discipelen van mij. Gaat heen en vertelt hen die me in de steek gelaten hebben. En dan had er een woord van vermaning kunnen volgen. Een woord van bestraffing. Dat was op zijn plaats geweest. Wie had hem dan kunnen beschuldigen van onrecht en onbillijkheid? Niemand. dan hadden ze beschaamd het hoofd moeten buigen en hadden ze Maria gelijk moeten geven en moeten zeggen, inderdaad, we hebben hem verlaten, we hebben ons aan hem geërgerd. We hebben ons ergerlijk gedragen, we hebben hem smarten aangedaan, wij hebben hem meedoen lijden. Maar geen woord daarover. Gaat heen tot mijn broeders. Want de Heere is een barmhartige heiland. En als de goede herder zoekt die zijn schapen, hebben die schapen dan geen gebreken? Duizenden gebreken. Ziet hij die dan niet? Natuurlijk ziet hij die. Maar hij behandelt hen toch in zijn herdersliefde. Als de schapen zijner weide. Als ze van hem afdwalen, blijven ze toch zijn schapen. Als ze een moeite maken met hun zonden, blijven ze toch zijn schapen. Als ze verschrikkelijk tegen hem tekeer gaan en als ze in ongelovigheid zichzelf in het duister brengen, als ze hem zoals Petrus verloochenen, hij blijft toch de barmhartige, toch de getrouwe. En over de afstand die ze zelf geschapen hebben, reikt hij hen de broederhand, zoekt hij met hen toch weer gemeenschap, wil hij zich toch weer aan hen bekendmaken, zegt mijn broeders. En dan een enkel woord over de boodschap die ze brengen moet. We letten op de boodschapster, we letten op het adres waar ze de boodschap brengen moet en over datgene wat ze te zeggen heeft ook nog een enkel woord. Wat moet ze zeggen? Dat wordt ook bepaald, dat doet de Heer altijd. Hij geeft niet alleen de opdracht, maar hij geeft ook de boodschap zelf. De dingen die de Heer haar opdraagt zijn als volgt. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En dat vertelt Maria letterlijk. Kijk maar aan het eind van vers 18. En zij boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Wat is dat dan? Wat is die boodschap? Die boodschap is eigenlijk de samenvatting van het ganse evangelie. Dat is de boodschap dat hij leeft. Dat is de boodschap dat hij naar de hemel gaat. En dat betekent, natuurlijk betekent het dat, dat hij alles volbracht heeft. Dat er niets meer te vereffenen is. Dat de weg nu open staat waarlangs een verloren zondaar terug kan komen tot God. En langs de weg waarlangs de verloren zondaar vergeving van al zijn zonden kan ontvangen. De boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want daartoe is de Heere Jezus immers opgestaan om zondaren te kunnen rechtvaardigen. Om ze hun schuld te kunnen vergeven. Maar tegelijk ligt er in deze korte samenvatting van het evangelie ook dat element, niet alleen van de rechtvaardiging door de dood en de opstanding van Christus, maar ook de boodschap van de aanneming tot kinderen. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Want die God die hun rechter was, die God die vertoornd was vanwege hun zonde, die God die op hen toornde vanwege het feit dat zij hem gekrenkt hadden met al hun ongerechtigheden, die God is door het werk van de Heere Jezus Christus een verzoend God en Vader geworden. En om Christus wil worden ook die discipelen die zich aan hem geërgerd hadden, toch tot kinderen aangenomen. En God is niet alleen de Vader van de Heere Jezus Christus, waardoor hij kan zeggen, ik vaar op tot mijn Vader, maar hij is ook de Vader van allen die van Christus zijn. Waarom hij zeggen kan, ik vaar op tot uw vader. En met die boodschap van de rechtvaardiging en met die boodschap van de aanneming tot kinderen. Die twee heilsweldaden die zo rijk zijn dat niets wat deze wereld biedt er tegen opweegt of mee te vergelijken is. Die boodschap mag Maria Magdalena gaan brengen aan treurenden en wenenden. Die vrezen dat ze nu verder zonder Christus moeten leven en die vrezen dat ze in hun zonden zullen moeten omkomen, want wie zal nu voor hen bij God de schuld betalen? En die vrezen dat ze nooit meer met God in verzoende betrekking kunnen komen, want de middelaar is weg en de zaligmaker ligt in het graf. En nu mag Maria komen met de boodschap en die boodschap heeft ze van hem ontvangen. De schuld is betaald en God is verzoend. Hij is uw vader. En dan mag Maria, en dat blijkt ook uit de woorden van onze tekst, dan mag Maria die boodschap ook brengen vanuit de persoonlijke beleving. Want ziet u maar, het wordt gezegd in vers 18. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen twee dingen. Dat zij de Heere gezien had. En dat hij haar dit gezegd had. Behalve de boodschap van het evangelie mag Maria eraan toevoegen. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Mag Maria eraan toevoegen en ik heb hem zelf gezien. Daar zitten treurenden en wenenden en Maria mag zeggen, maar ik heb hem gezien. En als ze hun hoofd schudden en de boodschap niet kunnen geloven, welke reden dan ook, dan mag Maria herhalen dat zij de Heere gezien heeft. En met wat een blijdschap zal ze dat verteld hebben. Dat moet de discipelen toch wel te denken gegeven hebben. Hier komt niet een vrouw binnen met een bedrukt gelaat. Hier komt er niet een binnen met gebogen schouders. Die met het hoofd naar beneden gekeerd een paar dingen stottert en stamelt. En voor de rest in dezelfde treurige conditie verkeert als de discipelen. En die zo precies in hun kring past. Nee, ze komt binnen. Ze gooit de deur open. En ze komt met jubelkreten binnen. Ik heb de Heere gezien. En als ze verbaasd en verwonderd opkijken, dan herhaalt ze het heus. Ik heb hem gezien. Ik heb me niet vergist. Dit en dit heeft hij tot mij gezegd. En ze vertelt hoe het gegaan is van haar droefheid, van haar neergebogenheid, van haar ellende. Hoe zij geen gat meer ergens in zag en hoe zij verdrietig was en weende en in eenzaamheid verkeerde. Maar hoe de Heere dat in één keer veranderde door haar naam te noemen en door in het noemen van haar naam haar hart tegelijkertijd aan te raken en haar blinde ogen ziende te maken. En hoe dat alles veranderd is in haar leven. Maria heeft de boodschap mogen brengen als iemand die het persoonlijk kende. En zo worden deze discipelen niet langer onkundig gelaten, maar zo worden ze op de hoogte gesteld van de heilsfeiten die God daar in de opstanding van Christus heeft gewerkt. Nou gemeente, dat zijn de feiten van onze tekst. Er is nog net even wat tijd over om wat toepassingen te maken. In de eerste plaats deze. Er is een opdracht om het evangelie uit te dragen. Dat ligt toch duidelijk in de woorden van onze tekst, nietwaar? Er is een opdracht om het evangelie uit te dragen. En die opdracht is kennelijk, op grond van onze tekst mag ik dat zeggen, niet beperkt tot mannen. Daar delen ook vrouwen in. Werken aan het heil van anderen is een taak van ieder die van de Heere genade ontvangen heeft. Dat is, en ik breng dat in verband met het feit dat in dit morgenuur ook het sacrament van de heilige doop in het midden der gemeente bediend is. Die opdracht om het evangelie uit te dragen is een taak die God aan beide ouders heeft gegeven. Aan vaders zowel als aan moeders. En het is Gods opdracht aan vaders en moeders, en de ouders hebben bij hun belofte bij de doop dat ook nog weer eens een keer op zich genomen. Het is Gods opdracht, het is hun verantwoordelijkheid om het door te geven. Wat de Heere in zijn woord gezegd heeft, wat de Heere gedaan heeft, het ganse evangelie, de voorzijde leer, door te geven. Waarom? Omdat mensen in nood nergens anders zoveel belang bij hebben als bij het evangelie. Mensen in nood, zegt u, jawel, en uw kinderen zijn in nood. In zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij zij opnieuw geboren worden. Is dat nood of niet? Is dat nood of niet? Kinderen des toorns. Die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze opnieuw geboren worden. Uw kinderen hebben nergens zoveel belang bij als bij het evangelie van Gods genade in Christus. En dat is het eerste wat ouders meekrijgen als opdracht van Gods wegen. Vooral als ze bedenken dat de kinderen, als het er helemaal op aankomt, niet eens hun kinderen zijn. Natuurlijk, zo mogen we dat wel noemen, onze kinderen vanzelf. Maar bedenkt u wel dat het Gods schepselen zijn. En de Heere heeft meer recht op die kinderen dan wij. Omdat het zijn schepselen zijn. En ze zijn maar aan onze zorgen toevertrouwd. En we weten ook dat we ze een keer los moeten laten. Nou, vanuit deze optiek, vanuit deze gezichtshoek bezien, wat is het dan belangrijk? Wat is het dan onuitsprekelijk belangrijk dat ouders beseffen dat de Heere ze erop uitstuurt om de boodschap te brengen? Dat niet zo belangrijk is als de boodschap omtrent de Heere Jezus Christus. En wat is het dan verschrikkelijk als ouders... En zeker is het verschrikkelijk als het gaat over ouders die hun kinderen hebben laten dopen. Verschrikkelijk dit, als ouders hun kinderen geestelijk gesproken aan hun lot overlaten. Oh, ze zeggen wel eens een woord hoor, ja. En ze nemen ze ook wel mee naar de kerk. En ze sturen ze ook wel naar catechisatie, maar verder... Verdere belangstelling ervoor en verdere aandacht voor hun ziel en voor hun geestelijk welzijn. En verdere bewogenheid met het feit dat die kinderen op een eeuwigheid aanreizen, is er niet. En een arbeiden, een worstelend arbeiden aan de zielen van die kinderen, is er niet. Ouders. U die vanmorgen uw kinderen hebt laten dopen, maar alle die bij de doop, met hun kind bij het doopvond gestaan hebben. Misschien al jaren geleden. Misschien hebben uw kinderen alweer kinderen. En misschien zijn de kinderen van uw kinderen alweer ondertussen aan het krijgen van kinderen toe. Maar denkt u eraan dat er een opdracht ligt om te werken met het evangelie aan het heil van onze medemens. En dan hoeven we dat niet te beperken tot onze kinderen, maar omdat de doopsbediening was, pas ik het wel speciaal in die richting toe. Wat we dan te doen hebben, net te doen alsof wij onze kinderen konden bekeren. Wat? Ja. Zo serieus ermee werken. Met het woord tot hen en met het gebed tot God. Alsof het van ons afhing. of onze kinderen de Heere leren vrezen. Maar we kunnen dat toch niet? Ja, dat kunnen we nou altijd zeggen, we kunnen het niet. Maar daarmee maken we ook zoveel stuk. En daarmee laten we zoveel ongedaan. Doen wat in ons vermogen ligt, bij dag en bij nacht, om dat heil Gods gestalte te zien krijgen in hen die God aan onze zorgen toevertrouwde. Werken. Maria kon die bedroefde discipel ook niet veranderen. Dat is wel gebleken ook. Want ze geloofden haar niet. Maar daarmee heeft ze, oh gelooft u het niet, geworsteld. En toen ze hun hoofd schudde, heeft ze het opnieuw gezegd. En toen ze zich van hen afkeerde, toen heeft ze het opnieuw gezegd. Om zomaar te kunnen bewerken, mocht het zijn onder Gods zegen, dat er verandering zou komen. Tweede, wat toch ook van belang is en wat zeker van belang is als het gaat over die taak die de Heere geeft, dat is om nou werkelijk dat heil te kunnen doorgeven, moet je er zelf geen vreemdeling van zijn. Natuurlijk had de Heere ook wel een ander kunnen sturen naar de discipelen, die hij... Ja, die boodschap meegaf. De Heere had, mag ik het nou heel simpel zeggen, ook wel een of andere voorbijganger een briefje mee kunnen geven. En dat in een gesloten envelop kunnen stoppen en opdracht te geven om dat af te geven daar aan dat en dat adres in Jeruzalem waar die discipelen bijeen waren. Dan was die boodschap ook overgekomen. Jawel, tuurlijk. En dan hadden ze het ook kunnen weten, dan hadden ze het kunnen lezen, een woord van de Heere Jezus zelf, maar afgegeven door een onbekende, afgegeven door een buitenstaander, afgegeven door iemand die er zelf geen kennis aan had. Maar als de Heere een boodschapster uitkiest, dan kiest hij er een uit die er zelf wat van weet. En die het kon zeggen, ik heb de Heere gezien. Kijk, en dat is nou datgene wat nodig is voor degene die de boodschap af gaan geven. En dan kom ik weer terug bij degene die kinderen hebben en die hun kinderen opvoeden. Of dan breid ik dat maar uit tot al diegenen die van Gods wegen een roeping kregen om het evangelie door te geven. Hoe kan een mens dat eigenlijk alleen maar doen? Niet als hij het in een gesloten envelop afgeeft. Maar als hij kan zeggen, ik heb de Heere gezien. En als je het voor kunt houden, maar ook voor kunt leven. En als de praktijk van je leven niet in tegenspraak is met wat je mond beleidt, zodat je echt kunt zeggen, ouders, zodat u echt kunt zeggen tegen uw kinderen, kom, ga met ons en doe als wij. En zodat u het echt uw kinderen voor kunt houden, omdat ze het in uw eigen leven ook praktijk hebben zien worden. Niet alleen maar aanraden, niet alleen maar waarschuwen, niet alleen maar vermaningen uitdelen. Dat is allemaal nodig op zijn tijd. Maar begrijpt uw kind ook waarom u vermaant en waarom u waarschuwt? En is het duidelijk vanuit uw eigen leven en vanuit uw levensgang, vanuit uw levensinstelling, vanuit uw levensrichting, dat u er zelf ook bij mag horen? Of op zijn minst gezegd dat u het zelf ook met ernst en met ingespannen krachten zoekt? En dat u er zelf ook belang bij hebt om de Heere te kennen en te vrezen? En dat in uw eigen leven het hoogste en het voornaamste en het eerste geworden is. Dat is nodig. Niet alleen anderen de weg wijzen, maar zelf de weg gaan. Zelf de Heere kennen. Zelf de Heere vrezen. Zelf weten wat het is om de Heere te ontmoeten in ons leven. Zelf een verborgen omgang met de Heere hebben. En dan het derde, en dat is het laatste. Die boodschap die de Heere laat verkondigen door Maria Magdalena, dat is een boodschap die hij tot neergebogenen zendt. Nou, daar spitst zich dan deze geschiedenis op toe. De Heere zendt die boodschap aan neergebogenen. Niet naar de hoogmoedige Joden die zichzelf wel kunnen redden en die zonder de Heere Jezus kunnen leven en die alleen maar blij zijn dat hij weg is. Maar naar die neergebogen en verslagen discipelen. Dat is altijd zijn werk. Dat is het adres waar hij in bijzonder zijn woord laat afgeven. Armen en ellendigen. Ga dat maar eens na. In de psalmen bijvoorbeeld, in de ganse heilige schrift. Wat worden er geen woorden gesproken waarin het gaat over armen en over nooddruftigen en over ellendigen. Over mensen die geen helper hebben en mensen die aan het eind zijn en mensen die in de duisternis terechtkwamen en die in de put zitten en die zichzelf niet meer kunnen helpen en die geen verwachting meer over hebben. Nou goed, zeg het dan maar met die woorden waarmee die discipelen getypeerd worden, welken treurden en weenden. Zijn er zulken in ons midden ook? En dan gaat het me niet, vanmorgen al zie ik dat niet over het hoofd. En al doe ik dat niet weg als onbelangrijk. Maar het gaat mij vanmorgen toch niet in de eerste plaats over dat treuren en wenen vanwege de gebrokenheid van het leven. En vanwege de smarten die we dragen door ziekte, door zorgen, door sterfgevallen, door verliezen enzovoort. Nogmaals, ik zei het zo pas al, dat kan het leven ook breken. De gebrokenheid van het leven doen ondervinden. Maar het gaat mij vanmorgen, net als bij de discipelen, in de eerste plaats om de vraag, zijn er zulken in ons midden die wenen en die treuren vanwege hun godsgemis? Vanwege de duisternis die over hun ziel ligt? Vanwege het verdriet dat ze schuld hebben en niet weten hoe ze ervan afkomen, omdat de weg tot Christus als het ware afgesloten is. En die niet weten hoe ze ooit tot God zullen naderen, omdat de middelaar in het graf ligt. U begrijpt wat ik bedoel. Zijn er zulke die tasten en niet vinden, die zoeken, die roepen en geen antwoord krijgen, die in duisternis verkeren en geen licht zien? Er komt een boodschap juist tot zulken. De boodschap dat Jezus leeft, dat Jezus ten hemel vaart, dat Jezus alles volbracht heeft, dat Jezus een volkomen gerechtigheid heeft teweeggebracht, dat Jezus de weg tot de Vader heeft ontsloten, dat Jezus en door Jezus werk God een verzoend God en Vader is. Die boodschap wordt gebracht aan wenenden en treurenden. En dan kunnen ze zeggen, dat deden de discipelen ook, Maria Magdalena, we geloven je niet. Als het waar is, is het mooi, maar het is te mooi om waar te zijn. We kunnen er niet bij, we kunnen het niet geloven. En net wat ik gisteravond zei, er moet ook een moment komen dat de Heere zelf komt om zijn woord toe te passen. Maar het wordt wel verkondigd. En wat er verkondigd wordt, dat is geen kunstig verdichte fabel. Maar dat is het profetische woord dat zeer vast is. En ik weet het. In het leven van een zoekende tobber, in het leven van een arme en ellendige, moet de Heere door zijn geest zelf zijn belofte toepassen. Maar al zijn beloften zijn ja en amen in Christus. Al kun je er niet bij, al kun je het met een gelovige hand niet aannemen en met een gelovige arm niet omhelzen. Het is toch waar. Alles wat de Heere Maria Magdalena laat verkondigen is de waarheid. Wat is de waarheid? Dat hij een verzoening teweeggebracht heeft. Dat hij God met zondaren en zondaren met God verzoend heeft. Wat is de waarheid? Dat een goddeloze gerechtvaardigd kan worden om niet. Dat de schuld weggedaan is. Wat is de waarheid? dat God om de verdiensten van Christus kinderen des toons en kinderen van de vorst der duisternis tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en dat Jezus daarom kon zeggen, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Wat is de waarheid? Dat zondaren die verdienen voor eeuwig verloren te gaan, toch in genade worden aangenomen en dat de Heere ze tot zijn geestelijke familie rekent. Dat is de waarheid. Laat dat woord nu zinken in uw hart. Heb er toch erg in dat de Heere zijn woord nog zendt. Heb er toch erg in dat de Heere met dat evangeliewoord mensen in de duisternis nog opzoekt. En dat de Heere het licht laat schijnen. En smeek dan, Heere, als dat dan uw woord is. Ik geloof het dat het uw woord is. Maar maak het ook in mijn leven is waar. Pas het in mijn leven is toe. Geef mij nu eens geloof om te geloven. Geef me nu eens handen om aan te nemen. Koester die duisternis niet. Je krijgt bij de discipelen de indruk dat ze dat doen. Mijn ziel weigerde getroost te worden. En er zit een zekere bitsheid in de manier waarop ze Maria afwijzen. En dat verwijt de Heere hen. We lazen dat in Markus 16. Hij verwijt hun ongelovigheid en de hardigheid van hun harten, omdat ze niet geloofd hebben, degene die tot hen kwamen. Hij neemt het ze kwalijk. Is het dan niet begrijpelijk dat een mens het zomaar niet geloven kan? Is het dan niet begrijpelijk dat de dingen soms te groot zijn en te mooi om waar te zijn? Is het dan niet begrijpelijk als je in die duisternis zit dat je dat licht zomaar niet kunt aanschouwen? Begrijpelijk zal het allemaal wel zijn, maar goed te praten is het niet. Wat ze te doen hadden, die discipelen, als reactie op de boodschap van Maria Magdalena, dat was de Heere smeken. Heere, als u het aan haar gegeven hebt, geef het dan ook aan ons. Dat was beter geweest dan zonder meer nee zeggen. Heere, we zien het, we horen het uit haar woorden dat u opgestaan bent. Wij kunnen ons niet voorstellen en indenken wat dat betekent. En het is te moeilijk om het te geloven. Maar we moeten het toch wel geloven als we zien hoe zij veranderd is. Heere, als het dan waar is, als u het haar schonk, schenk het ook aan ons. Zo doe hij ook aan mij. Moed grijpen uit het behoud van een ander. Dat was beter geweest. Nou, volg dan die weg. Volg dan die weg onder de indruk van de waarachtigheid van het evangelie, zoals Maria dat heeft mogen verkondigen. De boodschap dat al het heil in Christus klaar ligt. Klaar ligt om uitgedeeld en toegepast te worden. Smeek dan de Heere om dat werk van zijn geest, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Amen. Psalm 66, het 8e vers. Buigen ons ook nu vanmorgen nog weer aan het einde van deze dienst voor uw heilig aangezicht neer, om van u te bidden dat gij datgene wat we gehoord hebben vanmorgen en ook in de dagen hieraan voorafgaande zelf wilt toepassen aan onze harten.
Dat hebben we ook gehoord, heren, dat het daarop wacht, op de vruchtbaar makende werking van boven. Het evangelie mag verkondigd worden en het is verkondigd. Maar er moet toch ook een moment komen dat u zelf tot onze ziel spreekt. En dat wat voorwerpelijk aangeboden, aangeprezen wordt, zo ook persoonlijk en onderwerpelijk wordt gekend. Jezus wil. Amen. Psalm 30, het 8e vers. Onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.